Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 345 en wij lezen Handelingen hoofdstuk 24, de brief aan de Galaten hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 29, versen 12 tot en met 14. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij gaan ook vandaag verder in onze laatste tijdsperiode, de kerk. We hebben gelezen hoe de heilige Paulus werd gearresteerd in Jeruzalem. Gisteren hebben we dan gelezen hoe hij naar de gouverneur Felix werd gebracht. En vandaag in hoofdstuk 24 van de Handelingen van de Apostelen lezen wij hoe het hem daar vergaat. Wij beginnen ook aan een nieuwe brief vandaag. We lezen vandaag en morgen de brief aan de Galaten. Dat is een redelijk korte brief, dus dat kunnen we in 2 dagen lezen. En natuurlijk, zoals jullie wel weten, beste luisteraars, gaan wij ook steeds verder met het boek Spreuken. Voor vandaag zijn dat 3 versen uit hoofdstuk 29. Laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 24. Aanklacht tegen Paulus. 5 dagen later kwam de hoge priester Ananias, vergezeld van enkele oudsten en een advocaat, een zekere Tertullus, om bij de gouverneur een aanklacht in te dienen tegen Paulus. Toen die geroepen was, begon Tertullus de beschuldiging met deze woorden: Door uw toedoen, excellentie, genieten wij volop vrede. En door uw vooruitziende blik komen er ten gunste van dit volk hervormingen tot stand. Altijd en overal erkennen wij dat, met diepe dankbaarheid. Maar om u niet te lang op te houden, verzoek ik u ons een ogenblik met de uw eigen welwillendheid aan te horen. Wij hebben namelijk bevonden dat deze man een ware pest is. Onder alle Joden in de hele wereld sticht hij verwarring. Hij is een voorman van de partij van de Nazoreërs. Zelfs heeft hij een poging gedaan de tempel te bezoedelen. Toen hebben wij hem dan ook gegrepen. Zelf kunt u zich van de juistheid van onze beschuldigingen tegen hem vergewissen, door hem over dit alles te ondervragen. De Joden vielen hem bij. Ze verzekerden dat het zo was. Paulus verdedigt zich voor Felix. Maar toen de gouverneur hem toestond te spreken, reageerde Paulus als volgt. Ik weet dat u al jarenlang over dit volk recht spreekt, en daarom bepleit ik mijn zaak vol goede moed. U kunt zich ervan vergewissen dat er niet meer dan 12 dagen verlopen zijn sinds ik op bedevaart in Jeruzalem kwam. En in de tempel hebben ze me niet zien redetwisten met iemand of een volksoploop zien veroorzaken. En evenmin in de synagogen of elders in de stad. De beschuldigingen die ze nu tegen mij inbrengen, kunnen ze ook niet waarmaken. Wel wil ik u dit bekennen. Ik dien de God van mijn voorouders, volgens de weg, de partij die zij bedoelen. Ik geloof in alles wat volgens de wet is en wat in de profeten staat geschreven. Ik heb mijn hoop gevestigd op God. En evenals deze mannen hier, verwacht ik dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daarom leg ik althans mij erop toe, altijd een onberispelijk geweten te hebben voor God en de mensen. Na vele jaren ben ik teruggekomen naar mijn volk, om liefdadigheid te bewijzen en offers op te dragen. Daarmee zagen ze me in de tempel bezig. Ik was ritueel rein en er was geen sprake van mensenmassa of tumult rond mij. Maar er waren een paar Joden uit Azië. Eigenlijk moesten die voor u verschijnen, om mij aan te klagen als ze iets tegen mij hebben. Laten anders deze mannen hier zelf zeggen welke misdaad ze hebben vastgesteld toen ik voor het Sanhedrin stond. Of het moet deze ene uitspraak zijn, die ik in hun gezelschap heb gedaan. Ik sta vandaag voor u terecht vanwege de opstanding van de doden. Daarop besloot Felix, die nauwkeurig op de hoogte was van de weg, hun zaak te verdagen. Zodra tribunus Lysias komt, zal ik in uw zaak een beslissing nemen, zei hij. De centurio gaf hij opdracht hem gevangen te houden volgens lichtregime en geen van zijn vrienden te beletten om voor hem te zorgen. Paulus en Felix. Enkele dagen later was Felix in het gezelschap van zijn Joodse vrouw Drusilla. Hij liet Paulus weer halen en ondervroeg hem over het geloof in Christus Jezus. Toen Paulus sprak over gerechtigheid, zelfbeheersing en het komende oordeel, kreeg Felix het benauwd. Ga nu maar, zei hij. Als ik weer eens tijd heb, zal ik u wel laten roepen. Intussen hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven. Daarom liet hij hem zelfs herhaaldelijk komen voor een gesprek. Na verloop van 2 jaar werd Felix opgevolgd door Porcius Festus. Om de Joden een gunst te bewijzen, liet Felix Paulus in gevangenschap achter. De brief aan de Galaten, hoofdstuk 1. Schrijver lezers groet. Ik, Paulus, apostel, niet vanwege mensen en ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de dood heeft opgewekt. En alle broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus, die zich heeft gegeven voor onze zonden, om ons te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, volgens de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij tot in alle eeuwigheid. Amen. Inleiding. Ik sta er verbaasd over dat u zo spoedig afvalt van hem die u riep tot de genade van Christus en overgaat naar een ander evangelie. Maar er is geen ander. Er zijn alleen maar lieden die u verontrusten en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar al zouden wij zelf of een engel uit de hemel u een ander evangelie verkondigen dan het evangelie dat wij u verkondigd hebben. Hij zij vervloekt. Wat wij vroeger hebben gezegd, zeg ik nu opnieuw. Als iemand u een ander evangelie verkondigt dan u ontvangen hebt, hij zij vervloekt. Tracht ik nu de mensen te winnen of God? Zoek ik soms de gunst van de mensen? Als ik die zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters, het evangelie dat door mij is verkondigd, is niet door mensen uitgedacht. Want ook ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus. Voorvallen uit Paulus' leven. U hebt toch gehoord hoe ik vroeger als Jood geleefd heb, hoe ik de kerk van God fel vervolgde en haar trachtte uit te roeien, en hoe ver ik het gebracht heb in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders. Maar toen God, die mij had uitgekozen, nog in mijn moeders schoot, en die mij heeft geroepen door zijn genade, besloot zijn zoon aan mij te openbaren, om hem onder de heidenvolken te verkondigen. Toen ben ik aanstonds, zonder een mens te raadplegen, zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië en vandaar naar Damascus teruggekeerd. Pas 3 jaar later ben ik naar Jeruzalem gegaan om met Kefas kennis te maken en ik ben 14 dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broer van de Heer. Ik schrijf u de zuivere waarheid. God is mijn getuige. Daarna ben ik naar het gebied van Syrië en Cilicië gegaan, zonder dat de christengemeenten van Judea mij persoonlijk hadden leren kennen. Zij wisten alleen van horen zeggen: degene die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien. En zij verheerlijkten God om mij. Hoofdstuk 2. Daarna, na verloop van 14 jaar... ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas, en ik heb ook Titus meegenomen. Ik ging op grond van een openbaring. En ik heb aan hen het evangelie voorgelegd, dat ik aan de heidenvolken verkondig. Aan hen, dat wil zeggen, in besloten kring aan de mannen van aanzien. Ik wilde er zeker van zijn dat ik niet voor niets werk of had gewerkt. Maar zelfs mijn metgezel, Titus, een Griek, werd niet gedwongen om zich te laten besnijden. Maar wegens het feit dat er valse broeders binnengedrongen waren, die onze vrijheid wilden bespieden, die wij hebben in Christus Jezus, om ons in slavernij te brengen. Maar wij zijn geen moment voor hun druk opzij gegaan, om de waarheid van het evangelie bij u behouden te laten blijven. Maar de mannen van aanzien, hoe belangrijk zij precies waren, interesseert mij niet. Voor God telt menselijk aanzien niet. Hoe dan ook, mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd. Integendeel, omdat zij inzagen dat aan mij het evangelie voor de onbesnedenen was toevertrouwd, zoals dat voor de besnedenen aan Petrus. Want hij die Petrus kracht had gegeven voor de zending onder de besnedenen, had mij kracht gegeven voor de heidenvolken. En omdat zij de mij gegeven genade hadden erkend, hebben zij, Jacobus en Kefas en Johannes, de mannen van aanzien, die als steunpilaren gelden, mij en Barnabas de hand der gemeenschap gereikt. Wij zouden naar de heidenen gaan, en zij naar de besnedenen. Wij moesten alleen de armen gedenken, en ik heb daarvoor dan ook mijn best gedaan. Maar toen Kefas in Antiochië gekomen was, heb ik hem openlijk de waarheid gezegd, want hij bleek schuldig. Immers, voordat sommige mensen van Jacobus gekomen waren, at hij altijd samen met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, begon hij zich terug te trekken en afzijdig te houden, bang voor de mannen van de besnijdenis. En ook de andere Joden waren net zo huichelachtig als hij, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet recht op de waarheid van het evangelie afgingen, zei ik tegen Kefas, waar ze allemaal bij waren, als jij, een geboren Jood, leeft als een heiden en niet als een Jood, hoe kun je dan de heidenen dwingen om te leven als Joden? Zeker, wij zijn van geboorte Joden, geen zondaars uit de heidenen. Aangezien wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Christus Jezus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet. Want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. Als wij nu, door onze gerechtigheid te zoeken bij Christus, ook zelf zondaars bleken te zijn, betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Dat nooit. Maar als ik weer opbouw wat ik heb afgebroken, maak ik mezelf tot overtreder. Want staande onder de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Christus leeft in mij. Mijn sterfelijk leven is een leven in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. Ik doe de genade van God niet teniet. Als de wet ons kon rechtvaardigen, dan zou Christus voor niets gestorven zijn. Hoofdstuk 3. Bewijsvoering, wet en geloof. Domme Galaten, wie heeft u behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk voorgetekend als gekruisigd? Dit wil ik alleen maar van u horen. Hebt u de geest ontvangen door de wet te onderhouden of door gelovig te luisteren? Hoe kunt u zo dom zijn? U bent begonnen in de geest. Wilt u nu eindigen met het vlees? Hebt u zoveel meegemaakt voor niets? Inderdaad, het zou voor niets zijn. Nogmaals, hij die u de geest verleent en onder u machtige daden verricht, doet hij dat omdat u de wet onderhoudt? Of omdat u gelovig luistert? Neem nu Abraham. Hij heeft God geloofd en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. U ziet dus, mensen die geloven, dat zijn kinderen van Abraham. En aangezien de schrift voorzag dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof, heeft zij aan Abraham bij voorbaat het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken worden gezegend, zodat de mensen die geloven gezegend worden, samen met Abraham, de gelovige. Want alle mensen die zich op de werken van de wet verlaten, hebben een vloek op zich geladen. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die zich niet houdt aan alle voorschriften in het boek van de wet en ze niet volbrengt. Trouwens, dat niemand door de wet bij God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk, want de rechtvaardige zal door het geloof leven. Welnu, de wet gaat niet uit van het geloof, maar hij die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door zelf voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die hangt aan het hout, opdat in Christus Jezus de zegen van Abraham over de heidenvolken zou komen, opdat wij de beloofde geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders en zusters, een voorbeeld uit het dagelijkse leven. Ook onder de mensen kan niemand een rechtsgeldig testament teniet doen of wijzigen. Nu zijn de beloften aan Abraham gedaan en aan zijn nageslacht. Het woord staat in het enkelvoud, niet in het meervoud, en aan uw nageslacht. En dat nageslacht is Christus. Ik bedoel dit: een door God bekrachtigd testament wordt niet ontkracht door de wet die 430 jaar later is gekomen, zodat de belofte zou komen te vervallen. Als de erfenis afhankelijk was van de wet, dan zou ze het niet zijn van de belofte. Maar God heeft juist door een belofte Abraham zijn genade betoond. Waartoe dient dan de wet? Die is erbij gekomen met het oog op de overtredingen, tot de komst van het nageslacht op wie de belofte betrekking heeft. Ze is uitgevaardigd door engelen, door tussenkomst van een middelaar. Maar een middelaar vertegenwoordigt meer dan één persoon. God echter is één. Is de wet dan in strijd met de beloften van God? Dat nooit. Als er een wet gegeven was die het leven kon schenken, dan zou de gerechtigheid inderdaad voortvloeien uit de wet. Maar de schrift heeft alles opgesloten onder de zonde, zodat de belofte gegeven wordt aan hen die geloven, en wel op grond van het geloof in Jezus Christus. Voor de komst van het geloof stonden wij onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser. Want u bent allemaal kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleed. Er is geen Jood of Griek meer. Er is geen slaaf of vrije. Het is niet man en vrouw. U bent allemaal één in Christus Jezus. Maar als u bij Christus hoort, dan bent u ook nageslacht van Abraham, erfgenamen, overeenkomstig de belofte. Spreuken hoofdstuk 29, versen 12 tot en met 14. Als een heerser naar leugens luistert, worden al zijn dienaren slecht. De arme en de onderdrukker ontmoeten elkaar. De Heer geeft aan beiden het licht in hun ogen. Een koning die de armen eerlijk hun recht geeft, vestigt zijn troon voor altijd. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 345. En we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 24, de brief aan de Galaten hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 29, versen 12 tot en met 14. Wij sluiten nog af met een citaat van de heilige Augustinus. We zoeken dus niet ons eigen belang als we aan mensen willen behagen. We willen vreugde vinden in de mensen. Dat wil zeggen, wij zijn blij als we zien dat ze behagen scheppen in wat goed is. Niet voor onze eer, maar alleen omdat het hun tot voordeel strekt. Het is duidelijk tegen wie de apostel zich richt als hij zegt: als ik nog de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 1, vers 10. Het is evenzeer duidelijk voor wie hij deze woorden bedoelt. Tracht zoveel mogelijk allen te behagen, zoals ook ik tracht allen zoveel mogelijk te behagen. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 10, vers 33. Beide uitspraken zijn helder, beide zijn rustig, zuiver en niet verward. Wat jezelf betreft, graas en drink, maar vertrap de weide niet en maak het water niet troebel door anderen ergernis te geven. Zo, beste luisteraars, zijn wij nogal eens aan het einde gekomen van een leesdag. Morgen dan gaan wij natuurlijk verder en dat met dag 346. En dan is het tijd om samen te lezen Handelingen hoofdstuk 25, de brief aan de Galaten hoofdstukken 4 tot en met 6, en Spreuken hoofdstuk 29, versen 15 tot en met 17. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.